Jonge mensen, ouderen, het thema zou vanavond zijn de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Die vraag, daar zitten we allemaal mee. Wanneer komt de Heer Jezus? Die vraag, die stelde ook al de discipelen. Toen de Heer Jezus op de Olijfberg zat, we kunnen dat zo voorstellen, dat was altijd zo'n geliefde plek waar de Heer Jezus dan met zijn discipelen in de Olijvenhof daar zat. En dan kijken ze zo op Jeruzalem en dan zien ze die prachtige gebouwen. En dan heeft de Heer Jezus al iets gezegd over de dingen die komen gaan. En dan vragen ze in vers 4, in het 24e hoofdstuk. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem, zeggende: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Dus zij vroegen dat ook. Nou, en dan gaat hier Jezus dat uiteenzetten. Wat er allemaal aan die komst van de Heer Jezus, als hij weder zal komen in het, zoals wij hem zien heenvaren, zoals de discipelen straks zien heenvaren, zoals hij lichamelijk en plaatselijk ook zal weerkomen op de wolken des hemels. Dan moet er heel wat gebeuren. En er zijn heel wat voorspellingen over gedaan. En vanavond gaan we geen voorspelling doen. Want dan en dan zal het gebeuren. Dat kunnen wij ook niet. Maar de Heer Jezus wijst ons een hele andere weg. Allereerst zegt hij dat er oorlogen zullen komen. Pestilentie en rampen. En nou, daar zitten we eigenlijk middenin. Waar we nu ook in leven. Er is overal een brandhaard in de wereld. En je zou zo denken, en nu gaat het gebeuren. Maar wat staat er? Dan zegt de Heer Jezus, maar dit is maar het beginsel van alle smarten. Dit is het begin nog maar. En dan komt die grote verdrukking. En ja, verdrukking is er ook altijd al geweest. Er zijn altijd vervolgingen geweest. De ene keer heviger als de andere keer. En dan zegt hij, nou moet je opletten. Zoals dat gaat met de leer van een vijgenboom. Wanneer zijn takken beginnen uit te spruiten en zeggen, ja, er komt het voorjaar, er komt de tijd dat het nieuwe leven weer voor de deur staat. En dan komt hij met het laatste gedeelte van 24, de vermaning tot de waakzaamheid. Daar kom ik straks nog op terug. En dan tenslotte over die gelijkenis van die dienstknechten, die getrouw zijn. Zij zullen, wanneer de Heer komt, hen vinden in getrouwheid, maar als zij die dienstknechten ontrouw zullen zijn, hun mededienstknechten te slaan en dronken te zijn, dan zal hij hen afscheiden en zetten met de geveinzen. Daar zal wening zijn en knessing der tanden. En dan komt de gelijkenis van de wijze en de dwaze maag. Een gelijkenis die er eigenlijk helemaal niet meer in past. Een gelijkenis die helemaal niet overeenkomt met de stijl, een levensstijl in het Midden-Oosten. Het is eigenlijk een zeer schokkende gelijkenis. En dan komt die gelijkenis ook heel dicht bij ons. Want de Heer Jezus wil als het ware de kerkmensen erbij betrekken. Ook jullie als jeugd. Want Allereerst wil ik iets zeggen over het algemeen van deze gelijkenis. Het is natuurlijk dwaasheid dat op een bruiloft de deur dicht gaat. Zeker in het Midden-Oosten. De deur stond altijd open. We lezen dat ook op verschillende plaatsen in de Bijbel. Als de fariseeërs een maaltijd aanrichten, dan lieten ze expres die deuren openstaan. Iedereen mocht in die zaal kijken en iedereen mocht er binnenkomen. Zelfs de zondares liep er nog binnen. Dus dat is al heel vreemd. En dat de bruidegom zo laat komt, te middernacht, dat waren ze ook helemaal niet gewend. Want gewoonlijk was de bruidegom op tijd. Er was al lang van tevoren onderhandeld over de bruidschat. Dus de bruidegom hoefde helemaal niet te laat te komen. Het feest zou al lang begonnen moeten hebben. Maar daarin allereerst waarschuwt Heer Jezus ook ons. Ik kom te middernacht. Wij weten dan, in ieder geval, wanneer hij komt. Te middernacht. En wat is nou middernacht? Dan is het stil, ga maar in Sliedrecht. Midden in de nacht, dan ligt iedereen op zijn bed. Dan is het doodstil. Is er geen beweging? Te middernacht. En dan moet u eens opletten. Wat dat betekent als we even teruggaan aan het einde van dan het 24e hoofdstuk, vers 36, 37. Die uren en die dag, die weet niemand. En dan haalt de Heer Jezus iets aan uit de dagen van Noach. In Lucas 17 haalt hij ook nog de geschiedenis van Lot erbij. Het zal zijn, zegt hij, zoals in de dagen van de zondvloed. Ze eten, ze drinken, ze trouwen, ze geven het huwelijk, ze nemen het huwelijk, tot de dag toe welke Noach in de ark ging. Dus, als we even kijken daarna, dan zien we dat het helemaal geen crisistijd is. Huwelijk, trouwen, eten, drinken. Ja, geen crisis. En als je Lucas 17 erbij neemt, wanneer Jezus zegt, het zal zijn als in de dagen van Lot. Men bouwde, men plantte, enzovoort. Handel drijven. Het ging al, het was net of alles uit de wereldcrisis tot een punt gekomen was dat er weer rust kwam. Het werd stil. Middernacht. Rust in deze wereld. Niemand verwacht hem. Dat moet u even in uw achterhoofd houden. Want het is ook een tijd die verschrikkelijk zal zijn. Want de dagen van Noach, de dagen van Lot, waar was God? God was er niet meer. Stond niet meer. God was uitgerangeerd uit deze wereld. Met hem rekende men niet meer. Zelfs, je ziet het in de dagen van Lot, ze trouwden niet meer. Leg de lijn maar even door. En in dat kader is het de Heer Jezus die dan deze gelijkenis zegt. 5 maagden en 5 wijzen, 5 dwazen, 10 maagden. Maar dan moet u even opletten wat er staat in het eerste vers. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn. Moet u goed opletten. als dan zal het koninkrijk zijn. En dat bedoelt de Heer Jezus aan het einde van de gelijkenis. Moment dat de deur dicht gaat. En hoe gaat die deur dicht? Als dan zal het zijn. En dan vertelt hij die gelijkenis. 10 maagden. De bruiloft van het Lam. Heer Jezus Christus, die de bruidegom is. En dat staat ook in Openbaringen dat hij zijn zoon een bruiloft had bereid. Of in de evangelie kun je dat lezen. Maar in Openbaringen staat ook de bruiloft van het Lam. En wij zijn de bruidsmeisjes. Want zij zijn maagden. Zij zijn op weg naar de bruiloftszaal. Om bruiloft te vieren. En daar kunnen wij ons bij scharen. Jullie ook, al heel jong, hebben jullie eigenlijk ook een bruidskleed gekregen. Toen jullie gedoopt waren. Toen heeft God gezegd, ik wil je God zijn. Ik wil je apart zetten. Ik wil je heiligen. Ik wil je rein hebben. Ik wil je zuiver hebben. Ik wil je wassen door mijn bloed. Ik wil je maken dat je op weg gaat naar de bruiloft van het Lam. En hij heeft ons apart gezet. Maar allen komen niet in de bruiloftzaal. En dat is de ernst. Ook voor vanavond, jonge mensen, ouderen. De lijn loopt dwars door de kerk, dwars door de jeugd, dwars door alles heen. 10, 5 waren wijs en 5 waren dwars. Tekende. Je kan je niet verschuilen achter een grote groep. Een meerderheid of een minderheid. Nee, de Heer Jezus noemt expres 5 van 5. Dan wil hij mee aanduiden dat ieder voor zich persoonlijk verantwoordelijk is. Nou, hoe zit dat in elkaar? Hoe ging dat dan? Om even een beetje te schetsen wat er nou aan de hand was. Wat gebeurde daar? Nou, 5 of 10 meisjes die maken zich gereed. Ze hebben zich prachtig gekleed. Ze hebben zich gewassen. Ze hebben een mooi kleed aan. Ze hebben fakkels bij zich. En waarin die fakkels bestonden weten we niet precies. Of het nou echte lampen waren of fakkels waren. Maar goed, het waren in ieder geval lampen die ze moesten aandoen als de bruidegom kwam, die kwam hen ophalen om naar de bruid te gaan. Om dan in de bruiloftszaal te gaan. En dan gingen die meisjes rondom die bruidegom heen als een kring. En met fakkels, het was natuurlijk tot eer van die bruidegom, om zo naar de bruid te gaan en de bruid te gaan halen. Nu, ze hebben alles gereed gemaakt. Ze hebben een lampen bij zich, ze hebben hun kleren bij zich. Ze gaan naar die bruiloftszaal. Want ze slapen niet buiten. Dat deden ze in het oosten niet. Het wordt wel eens zo geschilderd. En dat ze langs de kant van de weg in slaap vielen. Nee, ze gaan naar de zaal. En daar worden ze opgehaald, want dat kun je zien. Want er wordt gezegd, ga uit de bruidegom tegemoet. Dus ze zijn daar in die zaal. En dan moet je even voorstellen, die lampen, die misschien fakkels die ze dragen, die zitten in een soort ding gewikkeld en een klein vlammetje. En er waren erbij waarvan staat dat zij te waas waren. Want ze namen geen olie mee. Geen extra olie. Ze dachten, nou ja, we gaan er naartoe. En ze dachten eigenlijk alleen maar aan zichzelf. Ze hadden alleen maar het in het oog. We gaan naar die bruiloft. We gaan eten, drinken en we gaan vrolijk zijn. En maar ze dachten er niet aan misschien dat die bruidegom wel uit kan blijven. Ze waren niet voorzichtig. Ze waren dwaas. Want als ze geen olie zouden hebben, dan is het een diepe belediging. Dan kun je niet met de stoet meelopen. Maar de andere vijf, daar staat ze waren wijs. Zij waren voorzichtig. Zij dacht, het kan wel eens langer duren. En wat zou het erg zijn als ik geen olie heb in mijn lamp en ik moet achter die bruiloftstoet aanlopen en ik heb geen olie. Dat is toch een belediging. Dus ze dachten niet alleen aan zichzelf, maar ze dachten ook aan de bruidegom. Van hen wordt gezegd, ze waren wijs. Maar wat betekent dat nou, die olie in die lampen? Ik kan het natuurlijk geestelijk overbrengen. Als wij niet geborgen zijn in het bloed van de Heer Jezus Christus, dan kunnen we niet mee met de bruiloftsoptocht. Dan kunnen we niet achter de Heer Jezus aan. Kan niet. Want alleen in hem is de veiligheid. Alleen in zijn bloed, achter zijn bloed te schuilen. Gereinigd te zijn. Gered te zijn. De zonde vergeven te hebben. Dan ben je veilig. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Die dat in het hart werkt. Zijn liefde uitstort. Gods genade schenkt. Geloof schenkt in het hart. Dat is de olie van de Heilige Geest. En hoe komen nou die wijze meisjes nou aan die olie? Ja, dat moet je van gegeven worden, hè? Dat moet God je geven. Dat kun je niet pakken. Dat, ja. Hoe zit dat dan? Nou, ik heb al gezegd, jongelaar, dat de Heer al heel veel gegeven heeft. Je hebt de Bijbel. Je bent in het verbond begrepen. Je bent gedoopt. Je kreeg als het ware het kleed al toegereikt. En wat doe je daarmee? Wat hebben we ermee gedaan? Hebben we geworsteld aan de troon der genade. Heere, wat u geschonken hebt in de belofte van uw woord, mag ik dat ook bezitten in mijn hart? Mag ik ook die olie bezitten? Want anders, als de grote dag van de Heer Jezus Christus komt, dan zal ik toch niet kunnen bestaan voor. Kan ik toch niet voor u verschijnen? Ga ik verloren? Is die nood op onze harten gebonden? Worstelen we daar ook mee aan de troon der genade? En dan, daar zitten ze. Allemaal. Klaar en ze praten nog wat met elkaar. wachten duurt lang. Wachten, dat kunnen we niet meer. Je moet maar eens naar de dokter gaan en er zitten de mensen te wachten. Nou, allemaal zitten ze met mobieltje. Dan kun je nog een beetje op Facebook kijken. Wachten. Je kan je tijd vullen. Dat is ook verschrikkelijk. Vandaag. Ik denk ook aan mezelf. Maar wachten is biddend uitzien. Want de Heer Jezus zegt, waakt en bid. Neem maar eens de tijd om stil te zijn. Gewoon met een oud boek misschien. Of een preek of een stukje meditatie. Gewoon is stil te zijn en rustig dat boek te nemen. En dat tot je te nemen. In een jachtige wereld van vandaag, we worden voortgedreven. Je moet, ping, je moet antwoorden. Wachten kunnen we niet. We vallen niet in slaap. Dat doen we niet. Die meisjes vielen in slaap, ze werden sluimerig. Het wordt stil in de kerk. Want dat is de tijd dat de Heer Jezus Christus komt. Misschien dat het zo stil wordt in de kerk. Dat je het niet meer hoort wat God doet aan de ziel. Dat je niet meer hoort spreken. Dat we alleen maar kunnen praten over, misschien over dominees die komen of dominees die gaan. Of ergens anders over wat er gebeurt in de kerk. Maar praten, spreken. Uit je hart. De ontmoeting met de Heer. Die olie van de geest. Dat het vuurtje brandt. Het wordt stil. Het zal zijn als in de dagen van Noach, men at, men dronk, en dan kom ik daar nog even op terug. Stil, God is er niet meer. Het wordt nacht in de wereld. En dat wil de Heer Jezus ook ons vanavond zeggen, het wordt nacht in deze wereld. Ja, zegt u, maar ook die wijzen die slapen, niet zo best. Je ziet geen verschil tussen deze dames die daar zitten met hun lampen. Je ziet nergens geen verschil. Ze zien er allemaal hetzelfde uit en ze zitten allemaal te dutten. En toch, ik sliep, zegt het hooglied, maar mijn hart waakt. En dan komt het. Dan wordt er geroepen. De bruidegom komt. En te middernacht geschiedde het geroep. Ziet de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Nou, je weet zelf wel als ik bijna ingedommeld ben. En ze zeggen opstaan. Dat is een geweldige schrikreactie. En ze springen overeind en ze zoeken naar hun lampen en ze trekken hun kleren recht. En dan gebeurt het. Dan valt de scheiding. Dan zien we wat de kerk is en hoe het is met ons. Want toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. Ik kan me zo voorstellen, als je zo'n lampje hebt, dan draai je er nog eens wat aan. Daar zit een flakkerend lichtje in en je draait er aan. En hoe harder je draait, eerder gaat het uit. Zo ging het misschien bij allemaal. Maar dan gebeurt het. Onder de kleding van de vijf wijzen komt een vaatje olie. Ze gieten het erin. En de andere dames die zien dat ook en die zeggen, geef me toch van jullie olie. En dan laat de Heer Jezus zien dat genade niet medegedeeld kan worden. En dat denken we dikwijls wel. Dat dachten die dwaze maagden ook, die dachten ook, nou ja, ze kunnen best wel wat missen. Maar die wijzen zeggen, ja, dat kan niet, want dan hebben we zelf ook niet genoeg. Dan komen we tekort. Genade is niet iets wat je mee kan delen. Dat is een persoonlijke zaak. Zij waren voorzichtig geweest, die wijzen. Ze hadden de olie des geestes. Het verborgen werk van God kwam openbaar. Op dat ogenblik werd het allemaal zichtbaar. En dat zal in het einde tijden zal het zichtbaar worden. Jongeren, dan zal het zichtbaar worden. Wat er in je hart leeft. Natuurlijk kun je dat hier ook al soms zien. Maar je kunt je er ook in vergissen. Judas was ook een van de discipelen. En nou, als er één zo'n olie in zijn lampje had, dan zou je zeggen, dat zou Judas toch wel geweest zijn. Want de discipelen die keken heel hoog tegen hem op. Ze hebben lelijk zich vergist. Maar dat neemt de Heer Jezus niet kwalijk. Maar het gaat er voor ons persoonlijk op aan. Hebben we die olie des geestes in onze lampen, in ons hart? Werkt de Heilige Geest in onze hart? Is die liefde van God uitgestort in onze hart? En is er die heilige keus gekomen in je leven? En dan wordt er van alles gedaan om het nog in orde te maken. En ik zei al net, genade is geen mededeelzaam iets wat je aan je naaste kan geven. Het is heel persoonlijk, dat kun je niet geven. Je zou het wel willen, want als de Heer je bekeert, hè, weet je wat je dan wil? Dat is een vrucht van de olie van de geest. Als God je een nieuw leven geeft, dan zou je de hele wereld willen zalig maken. Dan zou je het iedereen gunnen, want je weet wat het betekent buiten het koninkrijk van God te staan. Wat betekent als je de Heer niet kent? Dat je voor eeuwig verloren gaat. Denk eens aan de moeder aan het kruis. Die hing daar. Eerst had hij geleefd voor zichzelf. Hij had gemoord en gedood. En van alles gedaan. Wat kon hem naast te schelen. Maar weet je wat er gebeurde? Hij keek naar die middelste. En had gehoord. En hij had het ook gelezen. Jezus is de koning der Joden. Hoe kan dat nou? Aan een kruis hangen en aan een koning zijn. Maar zijn ogen, zijn geestelijke ogen werden geopend. En hij zag het. Dat is de koning. Die hier hangt. Van hemel en aarde. Want dat koninkrijk, dat is ook boven. Daar gaat hij straks naartoe. En dan gaat gelijk gaan zijn ogen open. En dan ziet hij ook zijn naaste. En dan zegt hij tegen zijn makker. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Wij hangen hier rechtvaardig, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dan krijgt hij medelijden met zijn naaste. Dat is de vrucht. Maar hij kan het ook niet meedelen. En daarom zeggen die wijzen. Die zeggen ga naar de markt. En misschien lukt het nog om te kopen. Op de markt van vrije genade. Roep toch. Zoek toch. Maar Maar er zijn ook van die mensen die denken, ja, mijn grootmoeder bidt wel voor me. Misschien denk je dat ook wel, ja, mijn moeder bidt wel voor me. Of mijn vader. Dan ben je net zoals die dwaas. Want dan verwacht je het van een mens. Maar de olie des geestes kun je alleen maar van God krijgen. Hij is het die het geven wil. Op de markt van vrije genade. Denk aan Jesaja 55. Waarom weet je niet de geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede. Komt, koopt en eet. Wijn en melk. Nou, dat is die markt, daar kun je het krijgen. Maar die was de middernacht gesloten. Of misschien waren er nog wel verkopers, maar het was te laat. Want de bruidegom komt. Wat zal het zijn, geliefde? Als, en één keer, nu is het donker. Als in één keer die hemel opengaat. Denk er wel eens aan. En daar verschijnt de Heer Jezus Christus op die witte troon. Denk er maar eens letterlijk in. En leef daar dichterbij. Bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ik denk aan dat vrouwtje. Ze was niet zo als een ander. Ze had niet zoveel verstand. Maar één ding wel. Dat ze wist dat de Heer Jezus kwam. En dan liep ze op straat en dan keek ze elke keer omhoog. En toen vroeg iemand, waarom kijk je zo omhoog? Toen zei ze, nou, er zijn nu wolken aan de hemel. En de Heer Jezus heeft gezegd dat hij op de wolken des hemels zal komen. Simpel. Maar ze verwachten hem. Verwachten wij. En dan gebeurt het. Ze gaan heen, die dwazen. Maar de wijze ging heen tot de bruiloft. Ze mochten ingaan in de bruiloftzaal. En de deur ging dicht. Dat is ontzettend. En de deur werd gesloten. En daarna kwamen ook de andere maagden zeggen, de heren, Heere, doe ons open. Ze hadden toch alle rechten? Ja, ze waren alleen maar vergeten die olie. Nou ja. En die bruiloft, de bruidegom, die kenden ze toch. Ze kenden toch Marietje en Pietje en Klaasje. Ze wisten toch en dat, ja, ze hoorden er toch ook bij. Ze zaten toch ook elke zondag in de kerk. En waarom waren ze nou anders dan die anderen? Waarom die scheiding nou zo dwars door? En zou God dan toch niet genadig zijn? Ja, de Heer is genadig en barmhartig. Zolang ik leef tot de laatste snik toe. Ontvangt hij zondaren. Wat heerlijk is het als hij dan in de gevangenis voor die boeven staat. De jongens, het leven hebben jullie nog. Je wordt hier niet ter dood veroordeeld. Je krijgt ook genade tijd. En de Heer nodigt jullie ook. Wie jullie ook bent, hij nodigt. Kom tot mij en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Wat een wonder als hij dat woord dan mag verkondigen onder de zulke. En de barmhartigheid van God mag laten zien, als het ware dat je probeert ze in het hart van God te laten kijken. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Die als een vervloekte gehangen heeft aan het kruis. Ons heeft overgegeven en heeft eigenlijk gezegd tegen deze wereld, doe er maar mee wat je wilt. Maar ik kwam om Gods wil te doen. Om zo zondaren te redden. En het leven te geven. Om ook jou te redden. Om ook jou te roepen. Uit de duisternis tot het wonderbaar licht van Gods koninkrijk. Maar nu ging die deur dicht. En de deur moet een keer gesloten worden. Want het koninkrijk van God, de bruiloft zal een keer beginnen. God wacht lang. Eeuwenlang. Hij is geduldig. Want hij heeft zijn plan. Er moet er nog toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. Hij moet zijn raad vervullen. En God heeft haast. Maar op een gegeven moment is het gebeurd. En daar wijst de Heer Jezus naar midden in de nacht. Als ze aten, ze dronken. Zoals bij Noach. Er was geen vuiltje aan de lucht. Maar God was er niet meer. God was buitengesloten. Toen kwam God. De deur dicht. Doe ons open. En hij antwoordde, zeide, voorwaar zeg ik u. Ik ken u niet. Hij bezweert dat met een eed. Dat hij ze niet kent. En hij zegt, voorwaar, ik ken u niet. Zou God jullie niet kennen? Natuurlijk wel. God kent jullie allemaal. Hij kent van verre onze gedachten. En als die dat moment aanbreekt dat je sterven gaat en u wil naar binnen gaan, dan klinkt het als je onbekeerd bent, ik ken u niet. Wat bedoelt de Heer daarmee? De Heer kent ieder mens op aarde. Hij weet alles van een mens. Toch kent hij je niet. Want je hebt hem nooit ontmoet. En hij heeft je nooit gezien. Maar aan de genadetroon. Aan de troon der barmhartigheid. Daar ben je nooit geweest. Je hebt nooit één keer gebeden. Ja, maar zegt iemand. Hoor eens even. We hebben toch in u. U heeft toch bij ons in de straten geleerd. U heeft toch in Bethel, in de kerk, dominees laten komen. En daar hebben ze toch gepreekt. Van u. In u in de straten geleerd. Ik heb met u gegeten en gedronken. Ik was aan het avondmaal. En u kent me niet. Hoe zit dat? Durft u dat dan te zeggen? Nooit één keer gebeden. Ja, maar je moest eens weten hoeveel keer ik gebeden heb. Oh ja, die fariseer bad ook. Die rijke jongelingen bad ook. Die zat ook met veel vragen. En die zei, wat moet ik doen om zalig te worden? In die zin van, is er nog meer aan te doen? Ik doe al zoveel. En heren, hoe zit dat? Hij was toch ook bij de Heer Jezus gekomen? Maar zijn hart bleef ver van hem. Nooit zijn hart opengelegd voor God. Wat is nou je hart openleggen? Hoe begint dat? De ontmoeting met God. Echte ontmoeting met God. Dat is je knieën buigen. Dat is al je zonde en ongerechtigheid voor hem neerleggen. Ik denk aan die jongen in de gevangenis. Hij vertelde het mij. Hij zegt, ik las in de Bijbel. Ik voelde geen zonde. Ik voelde geen schuld. En ik kende God niet. toen ging ik de Bijbel lezen. En toen ging ik zien wie ik was. Hij zegt, en toen werd er een last op me gelegd. Een last die niet te dragen was. Hij zegt, van zonde, van schuld en ellende. Toen op die avond, toen boog ik mijn knie. Toen heb ik alles gezegd tegen God. Ik heb al mijn zonden beleden. En juist op dat moment stroomde de liefde van God in zijn hart. Toen hebben ze elkaar ontmoet. Dat is hij niet meer vergeten. En dat is God niet meer vergeten. Is dat in uw leven, jongelui, gebeurd? Dan zegt de Heer, ik ken je. Want toen en toen. Niet omdat jij bent, maar omdat het die olie van de Heilige Geest, het bloed van Jezus Christus, stroomde over je schuldig geweten en je gesmeekt en geworsteld hebt aan de troon der genade. Ik ken u, maar ik ken u niet. En dan de ernstige roepstem. Waak dan, want je weet niet. De dag niet, nog de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. En natuurlijk, Matthäus die daarover schrijft, Koninkrijk der Hemelen, Zoon des Mensen, wat voor de Joden natuurlijk heel begrijpelijk was, want die wisten wat dat betekende. Daniel had erover geprofeteerd dat die Zoon des Mensen op de wolken zou te zien geweest zijn in dat gezicht. Ik zag een mensen zoon gelijk. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de zoon des mensen, de zoon van God, die waarlijk God en waarachtig God is en ook waarachtig mens is. Hij zal komen. Maar dan als rechter. Niet meer als redder. Dat is de wederkomst. Dan kan hij niet meer als redder, maar dan zal hij als koning komen, als rechter, om te richten die dag en die uren. Die weten wij niet. Dag en uren, dat is heel kort, hè? Ja, zo kort moeten we erbij leven. Vandaag. Welk uur komt die? Ik weet wel, ik leef er ook niet bij. Maar het moest eigenlijk een smart zijn. Diep in ons hart. Als wij mogen leven met een uitzicht op zijn komst. Ik had een broer, hij leeft niet meer. Maar we begrepen het niet. Later begrepen we het. En dan was hij aan het. Hij had het syndroom van Down. Dus hij was niet zoals een ander. En dan stond hij de vaten wassen. En dan stond hij maar naar boven te kijken. En dan zei mijn moeder, Wim, schiet toch eens op, joh. Maar bij hem was het zo. En dat had hij ook gezegd. Binnenkort ga ik sterven. Die dag verwachten wij met groot verlangen. Nou, dan ga je de uren tellen en de dagen. Is dat ook zo? Die dag verwachten wij met groot verlangen. Omdat we eeuwig bevrijd zullen zijn. Van onszelf. Eeuwig God groot te maken. Is dat ook het uitzicht. En dan kun je ook als jongen. Als meisje. Als jongere hebben. Dat dat gaat leven in je hart. En dan kun je misschien een heel lang leven krijgen. Maar als dat leeft in je hart. wordt het zichtbaar in al de dingen van je leven. Dan wordt er ook iets van gezien. Dat is iemand die verwacht een ander koninkrijk. Koninkrijk niet van beneden, maar van boven. Amen.